Hoi, leuk dat je weer luistert naar de MDL-podcast van Nederland door het oog van de Scope. We zitten er weer, dag 2, midden op het congresterrein van de Digestive Disease Days in het Glazen Huis. En we maken dus nu voor de tweede keer deze speciale congreseditie van onze podcast. En dat doen we in samenwerking met de NVGE. En dit wordt een mooie aflevering, want tegenover mij zit professor Dr. Paul Fokkens. Studeerde geneeskunde in Rotterdam aan de Erasmus Universiteit. En dan de interne geneeskundeopleiding las ik in het Sint Elisabeth ziekenhuis in Tilburg.
Ja.
En deels dus in het AMC. Je bent sinds 1989 al verbonden aan toen nog het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. En je bent officieel geregistreerd als MDL-arts, las ik in 1992.
Ja, 93
was dat. En hoe lang ben je nu al afdelingshoofd van het Amsterdam UMC?
Nou, bijna forever, zeg maar. Maar nee, 13 en driekwart jaar of zoiets. Oh ja. Dus te lang.
Echt lang, ja. Ja. We gaan het vandaag hebben over de geschiedenis van de endoscopie. Maar ik denk ook niet te lang over de geschiedenis, maar ook over de toekomst. Ik heb er natuurlijk zelf niet zoveel van meegemaakt van die geschiedenis. Maar ik denk eigenlijk altijd gelijk aan starre buizen en rijen dokters die om de beurt door een kijkgaatje willen gluren om de inhoud van het maag-darmstelsel te kunnen zien. Dus ik ben heel benieuwd wat je ons gaat vertellen. Ik ben Toer Stevens.
En ik ben Joep van Oostrom.
En we gaan beginnen.
Mag ik je meteen even terugkomen op wat je net zei? Nou ja, ik vind eigenlijk, dat, misschien even terugkomen daarop, dat je eigenlijk als afdelingshoofd een jaar of 5 afdelingshoofd zou moeten zijn. En misschien nog 1 verlenging. Maar het feit dat je zeg maar...
Van 5 jaar weer?
Of? Ja, 5 jaar maximaal.
Okay.
En dat gebeurt bijvoorbeeld in Mayo Clinics en allerlei Amerikaanse universiteiten. Waar je gewoon gedurende 7 jaar, ik geloof Mayo is 7 jaar, ergens op je 45ste ben je afdelingshoofd. Dat doe je 7 jaar, dat is een soort corvée.
Okay.
Want het is ook niet heel veel meer dan corvée, want het is natuurlijk gewoon een hele grote trein die rijdt, zo'n ziekenhuis. En dan daarna komt iemand anders weer. En wat je het gevaar is, en daarom heb ik altijd gepleit voor maximaal 10 jaar, maar toen kwam de fusie en mocht ik door tot zeg maar 13 en een beetje. Na 10 jaar ga je gewoon weer je normale vak in, of na 7 jaar of wat dan ook. Wat je niet moet hebben is dat er uiteindelijk nog iemand in een kantoor zit die het vak niet zoveel meer doet, misschien research ook wat minder doet, maar ja, hij is de baas.
Ja, dat heb jij nooit gehad, want je deed het vak altijd nog in volle glorie. Of in ieder geval, dat is de indruk die ik altijd krijg.
Ja, en nog steeds. En dat is denk ik mijn motivatie daarvoor geweest. Als je niet met je, ja, poot en de modder is een beetje te populair, maar als je niet ook actief bezig bent, dan ben je een waardeloos afdelingshoofd, dan ben je hoofdadministratie.
Ja, en hoeveel procent van je tijd ben je dan ook daadwerkelijk bezig met echt de beleidstaken? En hoeveel sta je nog echt in de modder?
Ja, 50% ongeveer.
Okay.
En dat enige is dat dat niet helemaal in de week past. En daarom kosten... Het is een 40-uur baan of een 50-uur baan.
Nee, dat snap ik.
Maar je kunt je weekenden en dat soort dingen daar ook deels voor gebruiken.
Hoeveel uur baan is het, Paul?
Ja, dan vraag je het aan mij of aan mijn vrouw. Net aan het begin van de corona zei ik van... Nou ja, weet je, is eigenlijk niet zoveel veranderd. Zei ze, ben je... je was best wel vaak weg. En als je thuis was, zat je achter je computer, weliswaar in de serre, maar gewoon je mails te beantwoorden enzovoort. Dus het is wel ergens boven de 60 uur. Ja.
Ja. En hoe komt het nou dat het dan bij jou toch 13,5 jaar is geworden? Want het klinkt inderdaad alsof jij ook zegt van nou, op een gegeven moment moet dan de volgende het gewoon overnemen. Ja. Weer frisse wind, nieuwe blikken. Maar je bent toch, uiteindelijk is het 13,5 jaar geworden. Ik denk heel, heel fijn voor het Amsterdam UMC, maar... Ja.
Ja, dat heeft te maken gehad met de fusie. Ik heb in mijn jaargesprekken die je dan met de Raad van Bestuur hebt en met de divisievoorzitter al eerder aangegeven. Ik zei, jongens, op een gegeven moment wil ik ermee stoppen na 10 jaar. Maar de eerste reactie is, nou, doe nou niet. Je doet het goed en we zijn heel blij enzovoort. Maar toen kwam de fusie eraan. Ja, dat is een gek moment om een nieuw iemand er neer te zetten. Tenminste, dat vonden zij en daar was ik het wel mee eens. Ik kende natuurlijk de AMC-kant heel goed. Ik kende de VUMC een klein beetje. Dus ik had wel... Redelijk wat bagage. Ja.
Nou, nu is het gelukt om een opvolger te vinden.
Ja, zeker.
Ja, dus dat is heel mooi.
Nog 17 dagen of 16 dagen.
Oh, kijk eens aan.
Ja.
Heb je al weemoedige gevoelens?
Nee, in het geheel niet. Nee, het is zelfs een. Het is wel leuk. Je krijgt soms van die e-mails binnen. Nou, de typische e-mail is: wilt u even snel 5 mentoren en 5 onderwijsmensen meenemen? En de afdeling is natuurlijk, we doen ons onderwijs, maar dat is niet onze absolute speerpunt. Misschien doen we het wel te weinig. En dan zo'n mail, oké, welke 5 mensen ga ik hier inlokken? Want het moet wel gebeuren. Nou, dat was dit keer de laatste keer dat ik dat moest doen. En dacht ik, nou, die mails ga ik echt niet missen. En dan mag iemand anders doen.
En ja. Nu ook de fusie is nu ook in volle gang.
Ja.
We gaan over een paar maanden gaan we allemaal over met de afdeling naar 1 locatie. Naar VU. Kan je dat nu ook met een gerust hart loslaten?
Ja, zeker. Het is niet helemaal klaar. Het zou in mei dit jaar klaar geweest zijn. Daarom had ik dit jaar erop geplakt. Uiteindelijk gaan we nu in februari voor het grootste deel over. Of in december en februari. En dan een heel klein restje nog in maart. Maar ik denk dat we qua integratie echt al enorm veel opgeschoten zijn. Dus ja, de klus is wel voor een groot deel geklaard. En nu moet er een nieuw beleid komen.
En Paul, jij gaat... ongeveer om de hoek ga je werken, begrijp ik. Hè? Ja, kun je daar iets over vertellen?
Ik zei altijd tegen mijn vrouw, dan blijf ik nog 1,5 jaar gewoon rustig werken, want ik vind dat klinische werk hartstikke leuk enzovoort. En zij zei, ik weet niet hoe leuk je dat nou echt gaat vinden, want er loopt toch iemand rond die misschien dingen anders doet, of zeker dingen anders doet. En hoe leuk is het dan om dan je mening daar niet over te geven? Nou, ik zag dat toch niet zo. Maar dik een jaar geleden kreeg ik een keer een e-mail uit Nieuw-Zeeland van iemand, en daar stond een klein logootje onder, Working in New Zealand. En visit kiwihealth.org stond erbij. Dus ik dacht, nou, ik ga even kijken. Dus ik klik erop en ik zie daar banen voor verpleegkundigen, fysiotherapeuten, maar niet voor 64-jarige MDL-artsen, wat ik toen was. Dus klaar. Maar de hele week eigenlijk, de eerste dag en de hele week, zat dat Working in New Zealand in mijn hoofd. Dus na een week heb ik tegen mijn vrouw gezegd, ik zei, ja, ik moet eens een beetje kletsen, want ik heb iets in mijn hoofd en ik krijg het er echt niet meer uit. En 5 minuten later zei ze, nou, misschien moeten we dat doen. Dat is eigenlijk wel heel erg leuk, enzovoort. Dus we gaan nu met z'n tweeën, waarschijnlijk op 1 februari, als ook de laatste bureaucratische hobbels genomen zijn, want die zijn enorm, gaan we naar Nieuw-Zeeland. En dan heb je Auckland, dat kent iedereen wel, geloof ik. En 1,5 uur daaronder is Hamilton. En dat is een groot academisch ziekenhuis, wat een enorm gebied bestrijkt met 700 bedden. En daar ga ik lekker werken. Ik word niet de baas. Ik ga doen wat mij gezegd wordt. En ik heb daar enorm veel zin in.
Mooi. En krijg je daar nog een. Ga je daar weer verder met het vakgebied, met de subspecialisatie waar je nu mee bezig bent? Of ga je MDL meer breed doen?
Ja, dat is een goede vraag. En veel mensen stellen die vraag. Ik ga wel degelijk iets doen van die nieuwe galweg, pancreatobiliaire zaken, zeg maar.
Ja.
Maar ik ga zeker ook gewoon mijn codeprogramma doen enzovoort. En gelukkig heb ik dat die breedte wel kunnen kunnen houden de afgelopen jaren. Dus daar zie ik ook enorm naar uit. En ik ga wat polies doen, zoals een polyleverziekte en een poly-IBD.
Oh.
Afhankelijk van degene die op sabbatical is. Want ik neem eigenlijk 6 sabbaticals waar en dat is 2 jaar. Ja, voor die IBD-poli en die lever dacht ik, ja, kan ik dat wel? Dus ik heb met hen gemaild en toen zeiden ze, nou, A, het is niet zo super academisch die polies. En B, we zorgen gewoon dat als jij poli hebt, dat er een andere leverdokter of IBD-poli naast je zit. Ja, en je kan natuurlijk gewoon het boek weer in.
Ja, en, of je opvolger even bellen.
Ja, precies. Ja. Nee, het laatste, de work-life balance is daar duidelijk anders. Dus het is 3 dagen ingedeeld in de kliniek, 1 dag administratie en 1 dag niet ingedeeld. Ja, daar zie ik naar uit.
Ja.
Dat zien we dan wel hoe dat gaat.
Ja, dus eigenlijk 3 dagen weekend, dan kan je de omgeving misschien een beetje verkennen. Hoe is het daar?
Ja, de omgeving is... iedereen die in Nieuw-Zeeland geweest is, zegt dat het een van de mooiste landen is.
Ja.
Ik heb er niet genoeg van gezien nog, maar ja, het is de mentaliteit is buitengemeen plezierig. Het is een heel... Ze zijn protectionistisch om daar binnen te komen. Daar klaagde ik net al over.
Dat is gelukt?
Dat is, de Engelse test was het lastigste.
Ja?
Ja, die is echt... Ze zijn buitengemeen... Ja, je moet daar goed in Engels met een patiënt kunnen spreken, anders willen ze je niet. En terecht.
Ja, vind ik ook wel terecht. Ja. Maar dat is best een hoog niveau volgens mij. Dat geloof
ik. Ja, zeker.
Ja.
Oké, laten we verder gaan. Je gaat zo meteen, dus we hebben het ook nog niet kunnen horen, ga je een verhaal houden over de geschiedenis van de endoscopie, of de historie van de endoscopie. En het lijkt ons leuk als je ons misschien kan meenemen in de ontwikkelingen die jij persoonlijk heb meegemaakt tijdens jouw carrière. Of je daar iets over kan vertellen aan ons.
Ja, ik heb het verhaal, de titel een klein beetje aangepast, maar dat is niet overal doorgekomen. En het is nu meer heden, verleden en toekomst. Want ik dacht alleen maar het verleden dat, ja, zo interessant is dat ook niet. Het is misschien wel, het kan wel leuk of grappig zijn. Nou ja, als je naar het verleden kijkt en dan ga je eind 80er jaren, Een van de dingen die ik me heel goed herinner is dat ik had dienst op een zaterdag. Ik had wat scopieën gedaan inmiddels in mijn tweede of derde jaar interne opleiding. En ik werd gebeld door een chirurg en die zei, ja, ik heb iemand een maagbloeding. Kun je een scopie doen om aan te wijzen waar ik moet zijn? Want dat die patiënt geopereerd ging worden, dat stond vast. Ik zei, nou ja, ik zal even mijn supervisor bellen. En ik belde mijn supervisor en die zei, ja, dat komt heel slecht uit, Paul. Ik zit in de bioscoop met mijn kinderen. Hij was net gescheiden. En ja, jij kan dat ook wel. Ik zei, nou, goh, oké, nu je het zo zegt, dankjewel enzovoort. Dus ik heb een gastroscopie gedaan, waar je continu in een oculair zat te kijken. Je zag eigenlijk niets, maar op een gegeven moment kwam ik, denk ik, in het duodenum en ik zag daar, denk ik, heel veel bloed. Dus ik zei tegen Carlos Wijfels, een hele oude, grote chirurg, ja, ik denk dat het in het duodenum zit. En die belde mij een half uur later op en die zei, jongen, kom maar even boven. En kwam je naar boven verkleed en zei hij, ja hoor, je had het goed, het zat in het duodenum. Ah. Nou goed, maar het tekent wel de sfeer en hoe dat ging. Sowieso zat ik van zaterdagochtend tot maandagmiddag in het ziekenhuis. Dat kon ook wel, want zo druk was het niet. Ja, dat waren andere tijden. Dus dat is één ding wat me zeer scherp in mijn herinnering gegrift.
Maar een positieve, goede diagnose dus. Dat is mooi.
Ja. Je weet dat je geheugen selectief is. Hè?
Klopt, ja.
Ja, de slechte dingen die vergeet je sneller. Ja.
Maar het is niet te vergelijken met wat je nu ziet op een beeldscherm.
Nee. En in het AMC, en daar heb ik een diaatje vanmiddag ook in, heb ik op een gegeven moment daar begon de video-endoscopie te komen.
Ja.
Die wilden we niet gebruiken bij bloedingen, want dan was het licht zo slecht enzovoort. Maar als je nu kijkt wat er, zeg maar, dat is toch 30 jaar later, staat aan endoscopie enzovoort. Een aantal dingen zagen we niet. We zagen veel minder polypen. Duodenumadenoom bestond niet, omdat de scope was ook niet zo slecht, want die duodenumadenomen, zeker die kleintjes, die heeft bijna iedereen.
Mm.
En hoe ze relevant zijn ze. Maar goed, we zijn enorm opgeschoten. Ja. En we zijn ook veel van diagnostiek naar therapie gegaan.
Mm-hmm. Ja, was het MDL-vak daarom dan toen vroeger ook minder zelfstandig ten opzichte van de, of meer ondergeschikt aan de interne of de chirurgie?
Ja, wij vonden ons niet ondergeschikt aan de interne, maar de interne vond dat wel.
Ja.
Ik ben nog een tijdje voorzitter van de NVMDL geweest. En uiteindelijk hebben we toen een convenant gesloten dat we niet meer onaardig tegen elkaar zouden zijn. Ah. Maar goed, we werden wel steeds zelfstandiger. En er waren in die tijd, ik geloof dat Hendrik van Dullemen uit Groningen de 100ste MDL-arts was. Dus misschien was ik de 60ste of de 70ste. Er was gewoon een heel klein groepje. En nu hebben we er 500, 600.
En nou, er zijn ook heel veel technieken en interventies bijgekomen, had je net al even over. Wat zijn nou de interventies die jouw carrière het meest hebben veranderd? Jouw werkzaamheden?
Nou, ik was in het AMC meteen dol op de ERCP-kamer.
Ja.
Waar Kees Huibrechtse, pionier, ook wereldwijd, met nog een paar andere mensen wereldwijd, maar echt een pionier, soms uren achter elkaar stond te proberen om de papil binnen te komen enzovoort. En dat was een mooie plek om te zijn. En daarbij gingen om 5 uur de verpleegkundige naar huis. En de jongste assistent werd dan verpleegkundige. En het programma liep elke dag tot 7, 8 uur. Dus je zag veel, maar je leerde ook heel veel. Dus dat was eigenlijk een heel bijzonder iets. We deden bijvoorbeeld papillotomieën, sphincterotomieën bij mensen met galstenen, alleen als ze 70 jaar of ouder waren. Want het idee was dat misschien als je die papil opensneed en die gal en darminhoud kon altijd terugstromen, dat je wel kanker van kreeg of zoiets.
Oh ja.
Dus langzamerhand is die termijn losgelaten. En nu zeggen we ja, als iemand 18 is en een galstenen heeft, dan doen we nog steeds een papillotomie.
Ja. Zijn er ook dingen, dus zo'n papillotomie, daar waren we dan misschien vroeger te conservatief in. Zijn er ook dingen waar we vroeger misschien wel te agressief behandelden, endoscopisch, en dat wat toen niet goed onderbouwd was?
Ja, we zijn begonnen met pseudokiezen draineren. En ook dat kan ik me goed herinneren om diezelfde ERCP-kamer. Dan keek je of er ergens in de maag een enorme bulge was. En als dat zo was, dan moest dat haast wel.
Oh ja.
Je spreekt ook nog zonder CT, hè, en MRI en dat soort dingen. Dat is echt allemaal gekomen rond die tijd. Ja, en als je dan een grote bol zag, en dat, met name weer Kees Huibrecht, ja, dan moet het zijn en dan prik je erin. En dan was het soms best wel vaak goed als de bult goed was. Maar we hebben ook een keer een arterialinalis aangeprikt. Dus de patiënt kon meteen door naar de OK.
Nou ja.
Om dat weer dicht te maken. Ja.
Eigenlijk wel een beetje cowboy mentaliteit. Ja, had zeker. Je wel nodig ook misschien.
Ja.
Heb je nou het idee dat er toen meer complicaties werden gezien dan nu? Of valt dat wel mee omdat we nu ook weer veel meer doen misschien?
Ja, ik denk niet dat er zoveel meer. De chirurg was vaker nodig. Want je duwde op een gegeven moment, je probeerde toch naar binnen te komen bij een B2-maag, die we ook al bijna niet meer zien. Om bij de airspacecope. En dan op een gegeven moment duwde je net iets te hard en dan had je een grote scheur. En dan was nooit over na. Hoefde je niet eens over na te denken of we dat zelf konden doen. Dat is pas 20 jaar later gekomen. Ja. Dus dan werd de chirurg gebeld. En dan, ja, ook daar weer. Kees Huibrechts heeft een grote invloed op mijn carrière gehad. En ik weet dat hij dan zei. Ja, oké. Wie belt de chirurg even? Het waren hele korte, niet van oh jee, wat vreselijk. Nee, dat hoorde gewoon bij het vak. Ja.
En heb je ook nog verschil gemerkt in het managen van complicaties?
Ja, enorm. Ja. Wij zijn natuurlijk langzamerhand steeds meer onze eigen complicaties gaan oplossen. En daarna zijn we de complicaties van de chirurg gaan oplossen, wat ook superleuk is. Kijk, als je even een enorme sprong voorwaarts maakt, wat we nu met ESO-sponsen doen bij naadlekkages. Ja, daar keken we en daar probeerden we een stand in te doen, maar meestal werd het ontkoppeld. Nu behandelt de MDL al die naadlekkages en er is maar hoog zelden een patiënt die geopereerd wordt.
Ja.
Waar Roos en Roos Pauw en Jacques Bergman enzovoort, ja, zijn pioniers op dat gebied en dat is prachtig.
Ja. Ja. Kun jij nog meer voorbeelden geven waar wij vroeger helemaal niet aan te pas kwamen en wat we nu gewoon allemaal bij onszelf kunnen houden?
Ja, ik denk de complicaties bij pancreatitis. De pancreatitiswerkgroep Nederland is natuurlijk toch een van de grote trials van 12 jaar geleden in New England. Ging of je dat nou nog chirurgisch moest uitruimen of dat je het percutaan kon doen. Daar zijn we MDL was nog niet in beeld. En langzamerhand hebben we dat overgenomen. Nou, de chirurgie bleek veel meer complicaties te geven, dus die verloor het. Toen was het percutane en inmiddels konden wij echo geleid, dus met de EOS-scope, collecties ook betrouwbaar aan prikken. En dat is denk ik, daar hebben we ook een groot stuk van de chirurgie overgenomen. Ja.
Vind je dat de chirurgie zich daar goed in opstelt naar ons of naar de MDL hier in Nederland of niet? Of?
Ja, zeker. Ik denk dat we die pancreatitis werkgroep is opgericht door Hein Goosen en nog een aantal mensen.
Die was gisteren hier ook nog.
Ja. En de MDL werd daar meteen bij uitgenodigd en meteen bij betrokken. En het mooie daarvan is dat het goede was dat niet subsidieafhankelijk was, want eigenlijk waren het trials die nog niks kosten. Je ging bij elkaar zitten, je sprak iets af. Dat moest inmiddels wel al door de METC. En je moest alleen met z'n allen proberen geld te krijgen voor een onderzoeker. En dan kon het gaan lopen. En het succes van die pancreatitiswerkgroep illustreert perfect hoe goed we samenwerkten. Want we wilden juist van elkaar weten. Iedereen was ook een beetje bang. Die chirurg dacht, die MDL-arts kan het vast beter. En wij dachten, ja, dat gaan we verliezen. En dat is natuurlijk heel mooi om dan 4 keer per jaar in Utrecht bij elkaar te komen. En dit soort trials te bedenken en dan te vieren. En verder werd er gewoon gewisseld. Oké, nu heeft Amsterdam een keer de trial gehad. En nu is Rotterdam aan de beurt. En nu is Utrecht aan de beurt. Enzovoort.
Dus toch best bijzonder dat er zo dan op die manier wordt samengewerkt. En ook samen wordt gekeken naar eigenlijk wat ook het beste toch voor de patiënt is. Maar ook elkaar wat gunnen, klinkt dat, vind ik.
Wat daar heel belangrijk in is, is dat dienstverband wat we allemaal hadden. Waar natuurlijk, ik denk dat het goed is als uiteindelijk alle MDL-artsen en überhaupt een specialist in dienstverband gaat, maar daar zullen we het niet te lang over hebben, denk ik. Het dienstverband wat wij natuurlijk in de meeste in alle academische ziekenhuizen hadden, betekende dat geld niet belangrijk was. Het was natuurlijk wel ego. Nou, en als je daar eenmaal overheen kan stappen, dan ging je, als jij het beter kan, doe maar. Mm-hmm. Prima. Dus, en dat moet ik eigenlijk ook. En daarom is denk ik die pancreatitiswerkgroep ook zo uniek in de wereld. Laat ik zeggen, alle pancreatitisrichtlijnen staan voor 3/4 gevuld met evidence uit Nederland. Maar dat is omdat iedereen met elkaar samen wilde werken. En dat is in Duitsland is dat onmogelijk. Een Duitse chirurg is denk ik, nou goed, misschien een karikatuur, maar het is nog wel iemand die zegt, ja, maar luister eens, ik ben de enige die dit echt goed kan en ga allemaal mijn kamer uit. Ja, dat hebben we in Nederland niet.
Ja.
Ja, interessant.
Zullen we naar de...
Paul, ik zag net achter jou liep Joep Bartelsman langs. En dan moest ik toch weer even aan onze podcastaflevering denken van het eerste seizoen, waarbij we Joep en André hadden geïnterviewd. En die zeiden eigenlijk allebei dat als ze wisten hoe het vak nu was, dat ze niet helemaal zeker wisten, of in ieder geval André zei dat, dat hij niet helemaal zeker wist of hij het dan nog een keer ervoor zou kiezen, omdat het wel heel erg van het beschouwende steeds meer naar het interventionele en het endoscopische is gegaan. Dat vond ik toch wel opmerkelijk. Hoe sta jij daarin?
Ja, bij mij is het omgekeerd. Ik twijfelde tussen chirurgie en MDL. En het mooiste wat er in de laatste 10 jaar gebeurd is, is dat er nog zoveel meer invasieve dingen bij zijn gekomen. En wat we nu... Het is zo invasief geworden dat we af en toe met 2 MDL-artsen procedures doen. Die gastrojejunostomieën die we doen onder echogeleide. Daar proberen we altijd met z'n tweeën te zijn. En anders wordt er iemand via FaceTime even ingebeld. Want soms moet je... Ja, je neemt nu ineens beslissingen waarbij je ook direct daarna naar de OK zou moeten kunnen enzovoort. Ja. Dus het is veranderd, maar voor mij had het niet hard genoeg kunnen gaan.
En dan gaat het puur om het extra paar ogen. Dat gewoon even voor bepaalde beslissingen tijdens zo'n procedure zegt van ja, ik zou het ook daar doen bijvoorbeeld.
Ja,
of...
ja, en er zit met name een moment in, als je die gastrojejunostomie maakt, dan prik je vanuit de maag een stent in het junum. En dat moet in 1 keer goed zijn. Want als hij daarnaast zit, heb je een gaatje in de maag gemaakt en mogelijk ook nog een gat in het junum en heb je geen stent. Ja, dat, we kunnen dat nu ook wel een klein beetje opvangen, want het gebeurt een enkele keer. Maar bij de eerste paar patiënten dat dat gebeurde, was het, nou, bel de chirurg maar en dan mag hij de laparoscopie hierin doen.
Dat zou Kees Heijbrechts ook zeggen dan.
Ja, ja, exact. Ja, ja. Ja, goede vergelijking, ja, 30 jaar later.
En Joep die voegde er nog aan toe dat hij het toch jammer vond dat de generalist er niet meer is in het MDL-landschap. Ja. Ik weet niet of dat helemaal waar is.
Dat is wel een dilemma. Dat is dan wel wat daaraan vastzit. Als er meer interventies komen, kan je niet, op een gegeven moment niet meer alles goed doen.
Nee. Nee, dat geldt wel voor het vak in de breedte. Want dat geldt voor IBD op een gegeven moment ook.
Nee, maar dus voor de MDL in het algemeen.
Ja, ja. Ja, zeker. Ja, dat is natuurlijk bij de internisten gebeurd. Dat is bij de gynaecologen gebeurd enzovoort. Dat is die zorg is wel terecht. Dus misschien moet je die ziekenhuisartsen vooral houden. Moet je zorgen dat de huisartsen vooral sterk blijven enzovoort. Maar ja, het vak is zover, of alle vakken zijn zover doorontwikkeld dat niet iemand het eens in eentje kan. Literatuur die je zou moeten bijhouden. Er is 1 iemand die ik ken die nog steeds alle literatuur bijhoudt.
Die hebben we gisteren horen praten. Ja, ja. Ja, als ik tenminste denk
dat ik weet wie je bent. Ja. En dat deed hij al 20 jaar geleden in het AMC, terwijl andere mensen al iets selectiever aan het worden zijn. Ja, die stuurde of die scheurde dingen uit tijdschriften toen die tijd. En dat vond je in je postvakje.
Nou, dat is nog steeds zo. Als we op de afdeling, als hij op de afdeling is geweest, dan zie je dat. Dan liggen er overal onder de deuren, steken dan uittreksels uit, waar dan krabbels op zijn geschreven.
Ja. Ja. Ja.
Ik heb ook wel eens als artsonderzoeker dat ik dan iets wilde uitprinten. En dan liep ik naar de printer. Ja. En dan stond Guido Tijdgat bij de printer. En dacht ik, nou, dan kom ik over een kwartiertje wel weer even terug. Ja. Want die is nog even bezig.
Ja. En ja, gelukkig komt hij ook nog steeds. Dus dat is...
Ja, is bijzonder.
Ja.
Nou, het vak wordt er steeds diverser en er steeds meer mogelijk. Denk je dat er dan ook, ja, misschien over een aantal jaar, dat er 2 verschillende opleidingen moeten komen voor een endoscopist en een meer beschouwende MDL-dokter?
Ik heb daar eigenlijk nooit over nagedacht, maar ik denk dat dat wel een soort common trunk en daarna meer interventiegericht. De fusie tussen AMC en VUMC heeft ons, denk ik, heel veel goed gedaan, omdat we ineens met 28 stafleden zijn. En je zag eigenlijk meteen echt haast vakgroepjes ontstaan binnen de afdeling. Ja, dat zou je ook ergens in het derde of het vierde jaar van je opleiding kunnen kiezen en dan verder gaan. Want moeten die je hebt een ja, ik denk het wel. Ja, ja, gaat een keer komen.
En we hadden het net over dat je steeds minder generalisten ook kan hebben, omdat je moet op de hoogte blijven, je moet papers lezen en in diezelfde lijn. Kun je dus zeggen, ook voor bepaalde procedures of voor om bepaalde verrichtingen te doen, moet je gewoon een bepaalde kwaliteit hebben om dat te kunnen blijven doen. In de chirurgiewereld, is dat er al? Hoe zit dat voor ons binnen de MDL?
Nou, dat is er nog niet. Maar als mijn laatste dia met gejuich ontvangen wordt, komt dat er wel. Ja. Engeland heeft het al een heel eind. Engeland is al 12 jaar geleden begonnen. Wij zijn ook als NVMDL begonnen, maar we hadden eigenlijk onvoldoende financiering. Want het is best een groot project, want je moet eigenlijk een soort standaard audits gaan doen. Je moet credentialing, oftewel je moet zeggen, oké, jij bent een MDL-arts die interventie dit doet en dat doet. En Engeland is met die database en die NHS, wat een klein voordeel is, want al die ziekenhuizen zijn makkelijk aan elkaar te koppelen. En die hebben nu gewoon normen opgesteld. En een van die normen, en ik denk dat daar het meeste rumoer over komt als mensen naar huis rijden, is dat je per persoon die ERCP's doet, moet je er 100 doen. En per ziekenhuis moet je er minstens 200 doen.
Per jaar?
Ja, per jaar. Ja, ik heb op die dia gezet dat meer dan 50% van de ERCP'sten in de zaal zullen moeten stoppen met ERCP's. Want ja, tussen de 40 en de 100 zijn er best wel veel. Maar ja, dat kan dus niet meer.
Waar komt dat aantal vandaan, die 100?
Ja, dat ga ik niet vertellen. Dus dat is er. Ja, dat is toch een beetje een natte vinger. Maar er is wel degelijk wat research gedaan. En dat is bijvoorbeeld in de chirurgie liep daar ook voor. In Whipples enzovoort. Mm-hmm. Toen hebben ze de norm volgens mij boven de 20 gezet. Dan is in ieder geval de onderkant er al uit. En dan zie je eigenlijk dat als je eenmaal die norm daar zet, dan mensen al hoger gaan zitten. En dus kan die norm wat worden opgeschroefd. 100 betekent dat je 2 keer per week doet. Dat is heel erg weinig voor een complexe procedure. Dus dat is ook logica. En het is beter onderbouwd dan dat. Maar er zijn een aantal dingen waar ze nog geen normen voor hebben. Ze zeggen ook 100 coloscopieën per jaar. Wat wij, denk ik, als vereniging niet goed hebben gedaan, is toen op een gegeven moment het bevolkingsonderzoek werd ingevoerd. Toen was er een roep om kwaliteitscriteria voor coloscopieën. En daar is het RIVM nogal pushy geweest. En toen hebben wij uiteindelijk geaccepteerd dat RIVM voor de bevolkingsonderzoek aparte criteria voor coloscopieën heeft kunnen opzetten. Dus je bent nu een BVO-coloscopist of je bent dat niet. Mm-hmm. En die BVO-coloscopisten worden geaudit enzovoort. Daar weten we alles van. En van andere coloscopisten weten we het niet. Dat is achteraf jammer. Achteraf is altijd heel makkelijk natuurlijk. Ja. Maar we zullen die BVO-coloscopie-criteria gewoon rechtstreeks moeten overplakken op. Het is wel lastig, want je moet op een gegeven moment, een aantal mensen gaan het niet halen. Dus wat doe je met dat heet dan de underperformers? Daar moet je iets voor hebben. Dan moet je zeggen, prima, kom maar een week bij mij. We hebben een iets opgesteld voor je enzovoort. En dan krijg je nog een keer. Ja, maar we moeten daar aan.
En wat voor criteria, je hoeft ze niet maar, noem eens een paar dingen waar dan naar gekeken wordt.
Ja, het
complicaties.
Is, ja, maar die doe je relatief aan. Polypen vinden. Je adenoma detection rate.
Ja.
Als je heel goed bent, zit hij ergens rond de 40-50. En als je heel matig bent, zit hij hier op de 15-20. En dat is zo'n mooie maat eigenlijk. Dat, ja.
En hoe zou je dat vertalen aan ERCP's? Ja,
ERCP's moet je proactief al je patiënten nabellen. Dat doen wij nog niet, omdat we 1 verpleegkundig specialist hebben en eigenlijk er 2 zouden voor nodig hebben. Dus iedereen na een week bellen of een pancreatitis is of niet. Dus actief je complicaties. En dan is het succes van cannulatie. En ik heb ook nog een dia waar men in Amerika 500 ERCP'sten gevraagd heeft. Goh, hoe vaak breng je een pancreastent in? En trouwens, hoeveel procedures doe je? En dan zie je dat mensen die weinig procedures doen, dat eigenlijk nooit doen. En zetpillen met diclofenac of indomethacine meestal in Amerika. Nee, dat doe ik eigenlijk nooit. Dus je bent niet bij. En een van de aardige voorspellers was dat de mensen die minder dan 10 jaar ERCP's deden, die deden alles wel het vaakste. Dus dat betekent kennelijk als je oud wordt en het regelmatig doet, dat je dat nog wel kan, maar dat je een aantal dingen
niet meer
toch
bij met de literatuur misschien toch ook. Ja.
Maar ook misschien goed nieuws, dat is dus daar los van die cannulatie en die stentplaatsing, dat zijn geen technische vaardigheden, die knoknakzuigpil en dat bellen. Dus dat zijn meer logistieke dingen waar je aan moet denken. En als je dat dan maar doet.
Ja, maar het succespercentage was ook niet per se hoog.
Okay. Dus dat was, Oké, maar we hebben het over 100, Paul. Is er nu een norm of is die er helemaal niet?
Nee, is geen norm.
Want ik las er ergens iets over 30, dat nog, of is dat...
Ja, dat is wel eens gesuggereerd, maar er is geen. We hebben nog geen normen voor niks, geloof ik. Nee. Misschien voor de IBD dat er wel wat normen zijn gemaakt op een gegeven moment.
Wie gaat die norm bepalen?
De beroepsgroep.
De beroepsgroep.
Ja, dit moeten we niet nog een keer laten gebeuren dat eigenlijk het RIVM het voor ons doet. We hebben ooit wel eens met, ook wel meer dan 10 jaar geleden, met de IGE overlegd. Zei, kunnen we nou nog iets doen? Want we weten eigenlijk dat dit probleem met ERCP's al speelt. Mm-hmm. En de inspectie zei heel duidelijk, de beroepsgroep bepaalt wat de norm is. Dat kunnen wij niet. En als jullie een norm hebben geformuleerd en gepubliceerd, dan gaan wij best wel kijken of mensen zich eraan houden. Dus als dan iemand een grote complicatie heeft en er komt een klacht bij de IGE, dan zegt de IGE, goh, was die dokter trouwens, had hij aan zijn normen voldaan? Was hij opnieuw gecertificeerd? Ja, dan heb je dat wel.
En vind
maar
je dat...
we moeten het zelf doen. Het moet op vrijwillige basis.
En moet er nog gekeken worden naar de indicatie van de ERCP?
Ja.
Dat goeie. Moet alles naar de academie of mogen er bepaald soorten...
Nee, ik heb ook nog een dia dat we in Noord-Holland 3 of 4 ERCP-centra hebben. Dat zal ook wel niet helemaal rustig ontvangen worden. Maar op die centra, het kan best zijn, ik heb als voorbeeld onder andere bijvoorbeeld Alkmaar en Hoorn. Nou, 2 grote centra, die allebei ERSP doen, klinkt nu heel logisch. Laten we nou de ERSP's bijvoorbeeld allemaal in Alkmaar gaan doen, of in Hoorn, op één centrum. En laten we alle, zeg maar wat, aan de andere kant gaan doen, bijvoorbeeld de ESD's.
Ja.
ESD's van rectumcarcinomen, iedereen begint er een heel klein beetje aan. Nee, die voor regionaal. Dus de Gut Club is best wel een mooie, dat daar een beetje rent op het verhaal wat ik daar in februari heb gehouden. De Gut Club zou moeten gaan zitten en zeggen, jongens, we gaan verdelen. Jij gaat de ESD's doen en jullie gaan ERSP's doen enzovoort. Maar ja, het vergt heel veel van de mens om dingen af te staan die ze leuk vinden, stoer zijn.
Maar waarom pak je de krenten uit de pap af?
Ja. Ja?
Waarom doe je dat? Ja. Is dat de reactie die mensen misschien dan hebben?
Ik doe het al 20 jaar en ik ben er echt heel goed in. En mijn verpleegkundigen zeggen dat ook. Ja, dat is altijd als je... Ja, ja nee, dat is een karikatuur waar ik ervan maak. Maar kijk naar de chirurgie. Een echte chirurg doet alles. En wat is het nu? Een echte chirurg weet precies wat hij wel kan en niet kan. En daar die kant moeten wij ook op.
In de chirurgie hebben ze ook de slokdarmresecties en de wippels volgens mij uitgewisseld.
Ja.
Dat is
natuurlijk het model.
Ja.
Of Tilburg doet de slokdarmen.
Ja, en Den Bosch.
Eindhoven de wippels of zoiets.
Ja. Ja. Zie je daar ook echt kwaliteitsverbetering daarna?
Ja. Ja, ik heb wederom een dia. Dus er is gecentraliseerd met die wippels.
Ja.
En daarna zijn ze, omdat je dat altijd met een groep doet, dus je wordt ook wat sterker als groep, zijn ze met de groep elke 2 jaar gaan kijken of ze de complicaties nog omlaag kunnen krijgen. En mortaliteit gaat, als je gaat concentreren, is hij rond de 5%. En dan 2 jaar later is hij 3,5% en nu is hij 2,5%.
Dat is van de wippels.
Mortaliteit van de wippels.
En hoe is dat, wat is de mortaliteit van de ERCP's op dit moment?
1% ongeveer.
Oh ja.
Oh, toch nog ook wel
best veel.
Aanzienlijk. Ja,
pancreatitis boven de 8%, 10%.
Ja. Ja, want dat gaat denk ik ook wel, die centralisatie van ERCP's bijvoorbeeld, zou dan ook wel invloed hebben op de rest van de zorg. Bijvoorbeeld op de pancreatitis patiënten. Zou je die dan ook moeten centraliseren?
Ja, dat gebeurt eigenlijk al een beetje.
Okay.
Dat zijn zulke complexe patiënten die zo lang opgenomen liggen en ook zo duur zijn, dat die wel al verwezen worden. De eerste 3 weken kan je niet zoveel. Het maakt ook niet zoveel uit waar ze liggen, zeg maar. Na 3 weken of iets minder komen er wat interventies enzovoort. En nou ja, daar hebben we een expert panel waar mensen hun patiënten aan voorleggen. Wat we trouwens ook voor colonpolypen nu hebben. En waar je dus een mening kan vragen. Wat zal ik doen? Die patiënt over enzovoort. Dus collegiaal advies, dat polypadvies wat we hebben, dat zit ook in mijn verhaal. Daar hebben we in de afgelopen 4 jaar 240 keer heeft iemand een polyp laten zien aan het panel van wat zal ik doen. En dat panel bestaat uit alle dokters uit de regio. Dus het is niet alleen maar de academie die zegt, nou, ik weet hoe het is. Nee, alle dokters in de regio doen mee en worden dus ook weer getraind omdat ze die polypen, die lastige polypen van iedereen zien.
Ja. Zijn er nou naast die persoonlijke bezwaren tegen verandering, of dat je dan niet meer de krent uit de pap kan doen, zijn er ook op papier andere nadelen aan het centraliseren van ERCP's?
Nou, de patiënt gaat wat meer moeten reizen. Dat is wel zo.
Ja.
Ja, ja. Want is het niet heel prettig als die patiënt in Hoorn ook gewoon in Hoorn zijn ERCP, want dat is 30 kilometer geloof ik.
Mm-hmm.
Sander Vos, die fietst het altijd, zie ik op Strava.
Ja.
Maar je kunt ook zeggen, ja, die 30 kilometer, als daar een lagere mortaliteit of een hogere succeskans tegenover staat, dan doet iedereen het graag. Patiënten in Nederland, dat is nog wel een aardige om op te merken. Patiënten in Nederland blijven zeer volgzaam. Wat de dokter zegt, eigenlijk iedereen zegt dank u wel. Kan het ook bij mij in de buurt? Is, hoor je toch ook vaak.
Denk je dan nog invloed heeft op de snelheid waarmee een bepaalde procedure wordt uitgevoerd? En dan bedoel ik dus niet mee de snelheid van de procedure zelf, maar de tijd tot de procedure?
Ja, als je natuurlijk een groter volume krijgt, wordt het minder pieken. De pieken worden wat kleiner.
Ja.
Dus dat is,
Maar bijvoorbeeld dat de patiënt moet worden overgeplaatst van Hoorn naar Alkmaar, dat daar dan nog tijd verloren gaat?
Nee, ik denk het niet. Je kan wel degelijk voor een aantal patiënten, dat doen wij ook best wel veel, met ambulance doen, op en neer.
Mm.
En mochten er complicaties komen, nou goed, dan kan je dat vaak ook wel weer onder goede begeleiding in het andere ziekenhuis doen. Dus Nee, ik denk niet dat... Ja, personeel is natuurlijk een enorme zorg. Maar dat denk niet dat hier op dit direct invloed op heeft.
En Paul, jij vindt dus dat zo'n norm, dat er gewoon eigenlijk voor de ERCP in het algemeen zou moeten komen? Of moet er dan nog een soort van onderscheid dus gemaakt worden van een ERCP voor simpele galstenen versus een ERCP voor misschien iets van een maligne stenose? Of kun je dat niet zo uitsplitsen? Ik kan me voorstellen dat je voor het ene veel meer expertise misschien nodig hebt dan voor het ander.
Ja, maar dat weet je vaak niet van tevoren precies. Je moet die EUS bij die simpele ERCP voor galstenen ook doen. Dat doen we ook nog niet allemaal in Nederland. Mm-hmm. Terwijl als je die patiënt geen galstenen heeft, maar wel een high probability, er zijn allerlei scores voor ontwikkeld. High probability galstenen, daar kun je ook nog steeds overwegen om meteen de ERCP te doen. Maar de kans dat die stenen er zitten dan is 75%. En het kan ook een jonge vrouw zijn van 40 die een heel hoog pancreatitisrisico hebben. Ja, dan wil je die EUS hebben enzovoort. Dus nee, ik denk een onderverdeling daarin. En het nadeel daarvan zou zijn dat het volume in het ziekenhuis wat het nu doet en wat dan alleen zijn moeilijke door moet sturen, dat wordt alleen maar kleiner nog. Dus
ja.
Nee, en het andere argument, ik doe het al 10 jaar. Nee, echt niet.
Nee.
Oké. Okay. En hoe is het draagvlak, denk je? Is dit iets wat makkelijk haalbaar is, moeilijk haalbaar of niet haalbaar?
Het was niet haalbaar. ISA helpt enorm mee, denk ik, het Integraal Zorgakkoord. Want dat dwingt ons om dat soort dingen, complexe zaken, samen te doen. Dus we moeten ISA gebruiken, maar we moeten wel zorgen dat we het als beroepsgroep, als vereniging doen.
Ja,
dus,
ja.
Maar het zal zeker pijnlijk zijn. Aan de andere kant, als er op een gegeven moment maar een aantal mensen over de brug zijn, dan ja, op een gegeven moment wordt het natuurlijk gewoon niet erg chic meer als je, wat doe jij? Doe je het nog steeds? En doe je het nog steeds in waterringen of zoiets? Oh, wat gek. Dus er komt een omslagpunt. Dus je hebt ook altijd de early adapters enzovoort. Maar nu moet iedereen wel mee uiteindelijk.
Hoe kan je dan toch behouden dat in elk centrum wel de hele MDL-zorg geleverd zou kunnen worden? Bijvoorbeeld nu in het Amsterdam UMC is er niemand meer die lage modaliteit doet. Soms zie ik op de poli, IBD-poli, patiënten met lage modaliteitsproblemen. Die moeten we dan doorverwijzen naar een kliniek, naar de Proctor-kliniek bijvoorbeeld in Bilthoven. Daar gaat voor de patiënten vaak heel veel tijd overheen. Denk je dat we dat op een bepaalde manier nog kunnen voorkomen dat een probleem wordt?
Nee, dat is heel lastig. Modaliteit is natuurlijk al 20 jaar, zit een klein beetje in het verdomhoekje. Mm. Degene die doen het supergoed en vindt het ook superleuk, want het is echt interessant. Als je bijvoorbeeld naar Maastricht kijkt, waar veel van die moeilijke problemen gezien worden, maar waar ze gewoon een soort standaard hebben opgezet. Je tekent een contract hoe vaak je komt, dit en dat doe je mee enzovoort. En na zoveel tijd ga je ook weer weg daarvan. Het gevaar is altijd dat die polies helemaal vol lopen en niet meer leeg komen. Ja, we moeten daar proberen ook weer, we moeten dat in de aanbieding zetten.
Dat is goed van tevoren over nadenken.
Ik denk dat we ook eventjes heel kort er even tussenuit moeten om heel even naar de koffiezaal te gaan. Om even te kijken of we misschien iemand kunnen vinden die op deze zaken kan reageren, die Paul zegt. Gaan we even naar de koffieruimte.
We staan hier naast een aantal MDL-artsen. Zouden jullie even kunnen zeggen voor de luisteraars wie jullie zijn?
Mijn naam is Alke Bochter, ik ben een van de maag- en leverartsen in het UMC Utrecht.
Tim Beldebos, maagdarmleverarts in het IJsseland ziekenhuis.
Mike van der Aaf, MDL-arts in Goes, ADHZ.
Goed. Wat vinden jullie van de centralisatie van ERCP's?
Nou, ik doe ERCP's in een academisch ziekenhuis. Ja. Dus ik kan het alleen maar een goed idee vinden. Maar ik denk wel dat het gaat dat je een onderscheid kunt maken tussen makkelijke en moeilijke ERCP's. Waarbij moeilijke ESP's eerder voor een academisch ziekenhuis bedoeld zijn dan makkelijke ESP's. Met name omdat we daar gewoon meer complicaties bij zien. En dat je het liefst ook in ervaren handen wil houden. En de ervaring dan ook gaande wil houden in die academische huizen.
Ja. Dankjewel. Een academicus dus. Er staan volgens mij ook nog twee perifere dokters hiernaast. Wat vinden jullie ervan?
Ja, op zich kan ik daar wel bij aansluiten. Ik denk dat veel ESP's niet ingewikkeld zijn. Ja, ik doe geen ESP's, dus ik moet oppassen wat ik zeg. Maar ik denk veel wel in de periferie kan gebeuren. En je moet je grenzen kennen. Dat is denk ik belangrijk. En als het inderdaad mislukt, zou ik gewoon laagdrempelig overleggen met een academicus. Kijk, vanuit de patiënt bekeken is het natuurlijk het prettigste dat het dichtbij huis kan gebeuren. En, maar ik denk dat je als perifere dokter goed je grenzen moet kennen. Dat is belangrijk.
Er is ook dus we hebben nu overzetrelatie dan in academische ziekenhuizen. Er zou misschien ook een vorm kunnen zijn dat je meer ESCP's doet in een paar perifere ziekenhuizen. Wat vinden jullie daarvan en hoeveel aantallen zou je dan moeten doen als ESCP'ist?
Ja, ik kan over de aantallen niet zoveel zeggen omdat ik zelf ook geen ESCP's doe. Maar ik denk wel een belangrijk aspect is ook dat soms een ESCP toch met redelijke spoed moet gebeuren. En wat ik wel merk vanuit de periferie is dat het soms logistiek lastig is om een ERCP op korte termijn in een academisch centrum voor elkaar te krijgen. En dan is het voor veel indicaties denk ik gewoon een goede oplossing als je zelf voldoende ervaring hebt om het zelf te doen. En in die gevallen waarin het wel nodig is, denk ik dat het dan ook makkelijker is om wel de logistiek voor die cases te regelen.
Oké, okay, nou daar zijn we weer. Interessant. We hebben eigenlijk als afrondend thema dat we een aantal niet gerelateerde vragen stellen aan onze gasten. Alleen, ik zat te denken en ik wilde eigenlijk iets anders weer aan jou vragen, Paul. Want jij bent een medisch leider eigenlijk. Je bent dus 13,5 jaar leider geweest van de afdeling. En ik vroeg me af of je misschien voor ons een tip hebt van wat heb je daar nou voor nodig of hoe kom je daar? Want ik denk bijvoorbeeld zelf wel eens aan wat Marcel Levy wel eens heeft gezegd, van je moet altijd ja zeggen. Dus als mensen je iets aanbieden of je ergens bij wil, moet je eerst ja zeggen en dan natuurlijk kun je ooit wel eens nee zeggen, maar je moet gewoon blootstelling hebben, dingen doen. En dat vond ik altijd wel interessant, maar ik vind dat eigenlijk ook wel leuk om dat aan jou te vragen, of jij nog iets van tips voor ons hebt.
Ja, ik denk dat dat wel een hele goeie is, Marcel. Het zeg is ja, ik werd ooit door Louise Gunning, de voorgangster van Marcel, gevraagd. En die zei, kom even langs. En die zei, jongen, ik heb iets hartstikke leuks bedacht. En er is een bachelor-mastercommissie van de UvA. En daar moet iemand uit aan. En dat is echt iets voor jou. En ik dacht, ik heb geen flauw idee waar ze het over heeft. Maar überhaupt was zij nogal innemend. En dacht ik, ja, als ik iets voor haar mag doen, misschien dacht ik dat eigenlijk met name wel, lijkt me toch wel leuk. En ik denk dat het wel goed is. Ik denk dat je inderdaad op veel dingen een keer ja moet zeggen. Omdat je dan ziet dat er nog andere dingen zijn die eigenlijk superleuk zijn, waar je anders niet komt. Dus het helemaal afschermen, dat moet je denk ik niet doen. Dat is wel makkelijk gezegd in een wat andere tijd. Want de work-life balance was toen anders. Nu is hij beter, denk ik. Maar je moet ook oppassen hoe je met je tijd omgaat. Dus ik denk wel dat je. Ik heb toen ik hoofdendoscopie werd, ik het overnam van Kees Huibrechtse, toen zei ik, goh, mag ik niet een keer een van de cursus gaan doen of zoiets. En toen ben ik heel bewust naar de Jong Executive Program van de Baak gegaan. En dat was 3 keer 3 dagen, geloof ik. En dat gaat uiteindelijk meer over jezelf dan
ja.
Je krijgt ook allerlei interessante dingen, maar je wordt met name ook zelf een beetje in een groep van man of 15. Waarvan er 1 of 2 dokters waren en de rest zaten of bij een bank of bij een advocaat. Zoiets doen een keer, daar leer je wel veel, ook met name over jezelf. En je ziet ook bijvoorbeeld dat die bankman, die hebben ook een waardeloos secretariaat wat nooit de postrol brengt enzovoort. En dus al die problemen waarvan wij denken dat ze typisch voor de geneeskunde zijn, dat is overal hetzelfde. Elk kantoor is hetzelfde. Vergeet het maar. Dus wij kunnen nu ook weer, is het moeilijk met secretaresses, we besteden ook geen aandacht aan onze secretaresses. En gek, ze doen niet wat we doen.
Ja,
ja, ook dat is overal hetzelfde.
Ja.
Dus ja, ja, dit soort dingen doen. Dingen, wel 10% van je tijd. Ik heb ook al gezegd dat je 10% van je tijd eigenlijk een beetje moet verkwisten. Dus ga eens even kletsen met de mensen achter de balie. Kijk eens hoe het met hen is enzovoort. Dus als je helemaal super efficiënt bent, dan ben je niet een leuke dokter voor de omgeving.
Nee. Ik denk ook dat je weet ook nooit wat je uit dat soort dingen haalt. Dus
klopt.
Je kan er dan denken van, ja, maar dat is niet mijn interessegebied. Nee. Of waarom zou ik met die mensen nu praten? Maar soms haal je daar toch hele interessante dingen uit die je ook op dat moment niet eens realiseert. Maar dat toch later je carrière opeens nog van pas blijkt te komen.
Wat heb je bij zo'n cursus, want de Baak, nu ben ik wel interessant. Ja. Wat heb je over jezelf geleerd?
Nou, het was zeg maar, ik gaf dat we een keer 3 dagen met z'n allen waren. En dan werd je echt allemaal een keer op het niveau voor het blok gezet. Mm-hmm. Voor de hele groep. En het allerbelangrijkste is dat ik nooit meer mocht zeggen dat ik niet ambitieus was. Want dat ik vond dat ik niet ambitieus was. Want een ambitieus is degene die met zijn ellebogen. En dat zei ze, als je dat ooit nog een keer zegt, dan moet je echt mee ophouden. Je bent knetter ambitieus en je doet alsof je het niet bent. En dat is eigenlijk heel vervelend om dat maar continu van je te horen. Dat was denk ik mijn grootste leerpunt toen.
Oké, nou Paul, we gaan afronden. Heel erg hartelijk dank dat je hier wilde komen bij ons. vond het echt heel leuk om met je te praten. En ik wil je vooral heel veel plezier wensen in Nieuw-Zeeland. En ik hoop dat je er enorm van gaat genieten en dat je mooie dingen gaat zien. En dat we je over 2 jaar zien terugkomen en dat alles hier loopt. Dat we ERCP-normen hebben, de fusie helemaal
af.
Ja, precies. En dat het er helemaal mooi voor staat.
Ja, dank jullie wel. Superleuk om dit te vertellen. En als er nou iets spannends in Nieuw-Zeeland gebeurt, dan laat ik wel een mailtje weten. Als er nog grote openingen zijn, dan misschien moet je dan wel voor de podcast even die kant op komen.
Nou, dat lijkt me geen probleem.
Oké, dankjewel.
Ja,